Zullen we bidden?
Ja.
Heer Jezus, wat geweldig dat u hier bij ons bent. En dat u ons vanochtend Jan gegeven hebt om ons dingen te vertellen die we nodig hebben. En laat het dus ook woorden van u zijn. En zegent u jou. Amen.
Amen. Wat een heerlijke kleindochter heb je, Anja. En nou, wat een leukert. Je hebt er nog meer. Dat vind ik weer niet eerlijk. Je moet leren om te delen. Anja, doe jij mij een plezier als ik rond de 20 minuten zit, weer dan een dingetje doen of zo, dat ik weet dat ik een beetje ga afronden. Het is avondmaal vanmorgen en ik ben meestal nogal langdradig, dus... Ik ga vanmorgen spreken, lieve mensen, over het hart van God. En dat doe ik uit een tekstgedeelte wat misschien niet helemaal voor de hand ligt, uit Jesaja 5. En ik heb een mooi plaatje gevonden rondom het hart van God. Aan de ene kant zie je vuur, dat staat ook voor passie en dat staat voor liefde. Staat ook voor oordeel, daar komen we ook straks tegen in de tekst. Zijn we niet zo mee vertrouwd om daar zo over na te denken. Maar ook voor water, het lijkt een beetje conflicterend. Water wat stroomt uit het hart van God en wat irrigeert, wat bevloeit en wat zorgt voor nieuw leven. Dat hart van God zit daar vol mee. En ik wil nadenken over Jesaja 5. Martijn, het is Martijn toch, achter de beamer? Ja, mooi. Ik geef al aan als jij kunt switchen naar de volgende dia. Ik was een aantal weken geleden op een cursus, dat was erg leuk, met een aantal mensen van de KAMA. En een aantal mensen van Operatie Mobilisatie om een cursus uit te testen voor KAMA-gemeenten. ABC-gemeenten eigenlijk, het gaat wel breder dan dat. De Kairos-cursus. En dat is een cursus die wereldwijd gegeven wordt op diverse zendingsvelden. En die eigenlijk helemaal door de Bijbel heen kruipt en laat zien hoe gefocust God is op het verspreiden van zijn koninkrijk door zijn volk heen. Dus enerzijds Israël, ik heb het wel eens vaker gezegd, anderzijds de gemeente. En dat de missie van God niet een soort wormvormig aanhangsel is van de kerk of van het volk Israël, maar dat het het hart van het bestaan is. En daar zit altijd een beetje spanning. Daarom vind ik jullie thema zo briljant. Ik wou dat ik het zelf verzonnen had. Samenleven en samenleving. Daar zit ook die spanning in. Dat samenleven in de gemeente, dat is al één dingetje. Dat lukt altijd niet altijd even goed. Je kunt niet met iedereen door één deur, maar tegelijkertijd ben je wel één lichaam. Hoe ga je dat eigenlijk doen? Besteden we daar in de gemeente eigenlijk wel voldoende aandacht aan? Moeten we dat eerst goed hebben voordat we naar buiten gaan? Nou nee, want als we daarop wachten, dan komen we nooit buiten de deuren van de kerk. Dus dat is ook ingewikkeld. Dus samenleven en samenleving is geen tegenstelling, maar is in mijn beleving, en ik denk dat we dat ook makkelijk uit de Bijbel kunnen halen, complementair aan elkaar. Het hoort bij elkaar. En wat ik merkte aan al die zendingsmensen, ik was het enige niet-zendingsmens van de aanwezigen. En al die mensen zitten het hele jaar in het buitenland en beleven geweldige dingen. En nou ja, fantastisch. En ik woon gewoon in Woerden. Nou ja, grote contrast kun je bijna niet hebben. En ik moet zeggen dat ik ontzettend geraakt was door de bevlogenheid van de Bijbelteksten, van de filmpjes die we zagen, de artikelen die we lazen en de gesprekken die ik voerde met verschillende mensen. Een man van 72 die de cursus ook nog steeds faciliteert. De man heeft al kanker gehad en een bypass, maar nee hoor, stoppen helemaal niet. Hij werkt gewoon in het Koninkrijk van God en als het genoeg is, dan laat de Heer hem dat wel weten. Dat vind ik nou echt mooi. En we kwamen een aantal grote zendingsbewegingen tegen, waaronder de Moraviërs. En ik weet niet of u wel eens van de Moraviërs heeft gehoord, maar dat was nogal een vurig groepje mensen. Een groepje mensen wat moest vluchten uit het eigen gebied, ligt tegenwoordig in Tsjechië. En dat vluchtte naar Oost-Duitsland en kwam terecht op het landgoed van ene graaf von Zinzendorf. Ooit wel eens van gehoord, iemand? Ja, 1, 2, 3, ja, oké, een paar, 4, oké. Graaf von Zinzendorf. En Graaf von Zinzendorf was nogal een bijzonder mens. Hij had die mensen op zijn landgoed en hij had in zijn slot ook ruimte om met die Moraviërs diensten te beleggen. Maar het grote probleem was dat die Moraviërs continu ruzie maakten onder elkaar. Een soort kamergemeente. En die waren continu met elkaar bezig en von Zinzendorf had daar genoeg van. En hij riep een vergadering bijeen van al die mensen die daar waren. En hij vertelde hen dat dit absoluut niet paste binnen het Koninkrijk van God. Dat was zeer indringend wat hij hen voorlegde. En de aanwezige Moraviërs daar beleden hun schuld voor het aangezicht van God. En op dat moment, nou ja, zo lezen we dat dan in de literatuur, viel de Heilige Geest op hen. En voor een periode van 100, anderen zeggen 125 jaar, hebben zij continu gebeden achter elkaar. In tijdsloten, 24/7 prayer, komt bij de Moraviërs vandaan. En dat werk van die Moraviërs, wat uit dat, nou ja, laat ik maar aan de veilige kant 100 jaar gaan zitten, voortkwam, was een geweldig zendingswerk, met name in Suriname. En het bijzondere van deze zendelingen was dat zij hun spulletjes niet inpakten in een koffer, maar in een doodskist. Zij hadden alle materialen voor hun eigen kist bij zich en daar gingen ze mee op weg. Want 80% van de zendelingen overleefde de eerste 2 jaar niet, over uitdaging gesproken. En als we dat dan een beetje op onze tijd leggen, denk je van, jongen, hoe is het toch mogelijk? Hè? Wat doen we in onze tijd, in onze dagen om mensen voor de Heer Jezus te winnen? Ik was kort geleden op het Happiness Festival en daar ontmoette ik allemaal vrouwen overwegend die veel geld te besteden hadden, die eigenlijk niet zo geïnteresseerd waren in kerk, maar wel overdadig geïnteresseerd waren in spiritualiteit. Het was ongelooflijk mooi. En bij sommige lezingen en bij sommige mensen had ik het gevoel dat ze echt nog maar een millimeter afstonden van het Koninkrijk van God en tegelijkertijd daar ook weer zo ver van afstonden. En het viel mij op dat in onze eigen gemeente er mensen naar mij toe kwamen en zeiden, Jan, wij willen graag voor je bidden, want je betreedt het hol van de leeuw. Dus je hebt gebedsbescherming nodig. Nou, heel mooi. En God is inderdaad ook heel kritisch in het Oude en het Nieuwe Testament over afvalligheid en het dienen van afgoden. Maar ik heb nou nog nooit iemand in de gemeente gehad die naar mij toe kwam en zei, Jan, zou je voor me willen bidden, want morgen ga ik weer werken bij de ABN AMRO. En dan word ik weer vergiftigd met het onrechtvaardige denken van deze wereld. Ik heb nog nooit iemand gehad die net een nieuwe Audi had gekocht en zei, Jan, zou je alsjeblieft met me willen bidden? Want ik heb zo'n buitensporig dure auto nu gekocht. Dit is zo onrechtvaardig voor andere mensen in de wereld. Ik heb echt dringend gebed nodig. Dat heb ik nou echt nog nooit gehad. Het is als het gaat om occulte zaken, dan zie ik dat mensen graag willen bidden. Maar God spreekt veel meer in zijn woord over onrecht en gerechtigheid dan dat hij spreekt over dit soort zaken. Meer dan 2000 versen in de Bijbel. En ik heb echt nog nooit iemand gehad die naar mij toe kwam om daarover te spreken. En vanmorgen gaat het over gerechtigheid. En dat gaat niet alleen maar om goed doen, maar dat heeft ook te maken met relaties. Ik wil, misschien kun je de volgende sheet laten zien, Martijn. Het gaat vanmorgen om het hart van God. En zoals je weet is het Hebreeuwse woord voor hart is lef, L-E-V. Nou ja, V, W. En die drie letters die wil ik vanmorgen gebruiken om iets te vertellen over het hart van God. En dat doe ik uit Jesaja 5. Jesaja was een profeet die leefde ongeveer zo'n 700 voor Christus. Hij profeteerde met name in Juda. Hij begaf zich ook aan het hof. En hij was een tijdgenoot van Amos. En Amos woonde weliswaar in Juda. Ja, hij was een boer. Maar hij moest naar het Noordrijk, wat wij Israël noemen, vlak voor de eerste ballingschap, om daar het volk te vertellen wat God van hen dacht. De situatie was dusdanig ingewikkeld dat de rijken van Israël steeds rijker werden. Er was vrede in het land en Israël zat op het kruispunt van een aantal handelsroutes, Azië en Europa. Het is niet voor niks dat God dat volk daar had geplaatst, hè, om zijn evangelie snel te kunnen verspreiden. En het volk was rijk geworden van de handel. En wat hadden de rijken gedaan? Die waren aan zomerhuisjes begonnen. Prachtig. Hè? Dus als het dan te warm was, dan gingen ze naar de bergen in een zomerhuisje. En als het dan weer kouder werd, dan gingen ze naar een winterhuis. Maar de armen in die dagen hadden niet eens een dak boven hun hoofd. En God maakt zich daar ongelooflijk druk om. Want hij had het volk Israël uitgekozen. Het is Israëlzondag vandaag. Ik heb het genoemd. Hè? Om andere van... om andere volken te zegenen. Ik heb dat voorbeeld wel eens gebruikt van een modelwoning. Als je nou in een wijk wil gaan wonen en je wil weten hoe het daar is, dan heb je vaak zo'n modelwoning om eens een beetje de sfeer te proeven. Nou, dat is eigenlijk de bedoeling geweest van God met het volk Israël en ook uiteindelijk met de gemeente, om andere volken te zegenen. Maar dat is niet wat lukt en Israël kiest andere wegen. En dan zijn we aanbeland bij de tekst die ik al geprojecteerd zie. En ik lees daar een aantal versen van. Het lied van de wijngaard. Ik kan niet een meer emotioneel lied vinden in de Bijbel dan dit lied. Dit is een hartverscheurend lied. Ik hou van muziek. Ik heb altijd meer van Bob Dylan gehouden dan van sommige opwekking, moet ik eerlijk belijden. En dit is kritisch, dit is een protestlied. Het protestlied van Jesaja namens God. En het is hartstochtelijk, het gaat ongelooflijk diep. Sinéad O'Connor heeft dit lied op muziek gezet. If I Had a Vineyard. Moet je maar eens op googelen. Precies de tekst, schitterend in muziek verwoord. Maar de tekst is vlijm en vlijmscherp, maar vol hoop. En Jesaja gaat daar zingen. En hij zingt, voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, hij haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren en hakte er ook een perskuip uit. Tot zover het eerste gedeelte van deze tekst. Misschien wil je de volgende sheet laten zien. Als ik het woord lef gebruik om door deze tekst te wandelen, dan staat de L voor het hart van liefde van God. Het hart, hoop ik, waar we erg mee vertrouwd zijn. We hebben het daar veel over, we zingen daar veel over. En in deze tekst laat God zien, door de woorden van het prachtige lied van Jesaja aan dat volk, wat hij allemaal gedaan heeft. Wat hij allemaal gedaan heeft om alles in orde te maken. Het hing in dat opzicht niet zo heel erg van het volk af. God had alles al gedaan. Hij koos goede, vruchtbare grond uit. Hij stelt zich voor als een wijngaardenier die met liefde en toewijding de grond bewerkte, stenen eruit haalde, een edele wijnstok, een edele druivensoort had geplant. Dus het was ook niet zo'n goedkoop plantje van de Lidl. Nee, het was een edele, zorgvuldig geselecteerde wijnstok. Hij plaatste een wachttoren om wilde dieren of overvallers op afstand te houden. En hij plaatste een perskuip in het hevige verlangen dat er een overvloedige oogst zou komen, want hij had immers al heel veel gedaan. Nou, hier zie je mensen bezig, ik heb 5 foto's, om zo'n wijngaard te maken. Dat is niet zo makkelijk. Ik bedoel, ik heb 2 wijnplanten, wijnstokken in mijn tuin, die staan tegen de schuur aan, doen er geen bal aan. Maar dit is andere koek. Hey, je ziet deze mensen, die hebben een akker vrijgemaakt van stenen en onkruid, hebben dat prachtig glad gemaakt en zijn bezig om orde aan te brengen. Misschien kun je de volgende laten zien. Hey, hier zie je dat duidelijker. Voren getrokken en daar werken mensen intensief aan. De volgende. En dan zie je dat zo'n wijngaard, dat was een georganiseerd iets. Dat was niet zomaar een beetje een permacultuur, als u dat woord kent. Ook prachtig natuurlijk, alles door elkaar. Nee, dat was heel mooi georganiseerd. En dat zag er mooi in rijen uit. En dan de laatste mag je laten zien. Met als bedoeling dat uiteindelijk dat harde werk wat daar gedaan werd, veel vrucht op zou leveren om uiteindelijk ook van te genieten. Er was veel verwachting. En dat moet ook. Ja, want ik las ergens dat je 1,1 kilo druiven nodig hebt om 0,7 liter wijn te maken. Dus wil je een beetje een fatsoenlijke wijngaardenier zijn en wil je een beetje kunnen leveren aan je klanten, dan zul je toch een behoorlijk groot stuk moeten hebben wat je bewerkt. En dat kost veel werk. En dat is niet alleen Israël, denk ik. Ik denk dat het verder gaat, dat God in zijn oneindige liefde ook Jezus gegeven heeft. We kunnen dat lezen in 1 Korinthe 10 trouwens, dat Paulus zegt, lieve mensen, Israël is ons voorbeeld. Laten we kijken naar hun situatie, wat God gedaan heeft aan het volk, hoe zij konden bloeien, maar een andere weg kozen. En laten wij die weg van Jezus gaan volgen, laten we daarvan leren. En zo zou je ook naar je eigen leven kunnen kijken en kunnen vragen van, welke stenen heeft God nou in jou en in mijn leven weggehaald? Wat is het edele wijnras wat hij ten diepste in jou geplant heeft? Is Christus zichtbaar in ons hart? Hebben we dat beleefd, dat daar een nieuw leven mogelijk is? Ja, want als we dat niet hebben, dan is gerechtigheid vooral een doedingetje. Dan moeten we heel veel. En dan voelen we ons bij heel veel preken misschien wel doodongelukkig, omdat we denken, oh, ik moet weer van alles. Ik moet weer van alles produceren. Maar dat is nou net niet het punt van een wijngaard. Die wijngaardenier is hard aan het werk. Die heeft dingen weggehaald. Die heeft alles in orde gemaakt. Die heeft een zuivere, een edele wijnstok geplant. En vanuit hem en vanuit zijn voorbereidingen mag die wijnstok gewoon eenvoudig groeien. Nou ja, dat zit eigenlijk normaal in een wijnstok. Daar hoef je niet zo bar veel moeite voor te doen, zou je kunnen zeggen. God die verlangt naar de hoogst. Dat is het eerste wat in dit lied zit. En dan het tweede. Misschien wil je doorklikken, Martijn. Hij, God, verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. Zure of slechte druiven, schijndruiven. Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen en wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Je mag de volgende laten zien. Dus de E van effect. Dat vind ik mooi. Gods liefde is niet geen verspillende liefde in dat opzicht dat God dat maar over iedereen uitgooit en dat je maar moet zien wat ermee gebeurt. Hey, ik denk dat we heel duidelijk kunnen begrijpen dat als God zijn liefde geeft op zo'n ongelofelijke, zelfs bovennatuurlijke wijze, dat de liefde van God in mensen iets teweeg moet brengen. Dat kan gewoon niet anders. En Jesaja laat het hier heel beeldend zien door het beeld van zo'n wijngaard te gebruiken. En God nogmaals, die alles eraan gedaan heeft om die wijngaard in orde te doen en hier in deze verse als het ware een rechtszaak op poten zet en zegt: richt maar een tribunaal in, zodat tussen het volk en tussen mij, om aan te tonen waar ik dan het punt gemist heb. Waar heb ik het dan als wijngaardenier niet goed gedaan? Alles is goed. Ik heb niks over het hoofd gezien. En uiteindelijk komen er toch druiven, zo hebben we gelezen. Maar ze zijn zuur, ze zijn rot, ze zijn stinkend. Wilde druiven. Nou, ik weet niet of u veel verstand heeft van druiven, ik niet zo. Maar ik heb begrepen dat wilde druiven over het algemeen heel erg lijken, ze zijn iets kleiner, op zoete, mooie druiven. Hè, dus het lijkt aan de buitenkant of er productie is, of er iets geproduceerd is en of die wijnstok tot zijn doel is gekomen. Maar de druiven zijn in werkelijkheid heel erg zuur. Ze zijn eigenlijk niet geschikt voor consumptie. En ze lijken sprekend op echte druiven, dus als je daar zo voorbij zou lopen, je bent een wandeling aan het maken en je komt voorbij zo'n veld en het zijn schijndruiven geworden, het zijn wilde druiven geworden, dan denk je van nou, dit is goed, dit is mooi. Zo werkt dat met een wijngaard. En God verwacht die vrucht, dat zegt hij ook. Hij verlangt daar hevig naar die vrucht van zijn liefde in die wijngaard. Hij heeft er alles aan gedaan door zijn liefde, totdat je proeft en dan ontdekt dat ze niet te eten zijn. Nou, zo'n kersenboom hebben wij in de tuin. We hebben nu 2 jaar een kersenboom in de tuin en dat ding begint echt kolossaal te worden. En vorig jaar had hij al aardig wat druiven, maar ik was het vergeten er een net overheen te spannen. Wat zei ik? Druiven, kersen? Oh, kersen bedoel ik. Kersen, ja. Ik was vergeten er een net overheen te spannen, met als gevolg dat de vogels des hemels zich te goed deden aan onze kersen. En helaas, we hebben vorig jaar geen kers geproefd. Maar dit jaar ging het anders, dacht ik. Al vroeg in het voorjaar, toen de kersenboom aan het bloeien was, ging ik naar een speciaal daarvoor ingerichte winkel, bestelde ik een 5x5 meter net en spande ik met veel inspanning dat net over onze kersenboom. En ze kwamen, de kersen. De kersen kwamen. Hè, waar of niet? Prachtig. Ze waren prachtig. Ze waren donkerpaars en we konden bijna niet wachten om ze te eten. En met veel googelen kwam ik erachter wanneer die dingen dan ongeveer zo goed waren. En op een mooie dag haalde ik het net weg en begon ik de kersen te plukken. Kilo's kersen plukte ik eraf. Wat een werk is dat, zeg. En ik bracht de kersen naar het aanrecht en ik dacht, nu ga ik er één proeven. En ik spuugde hem bijna direct uit. Wat een vreselijke zure druiven. Het was echt niet te eten. Kersen, sorry. Ja, dat komt door die tekst. Sorry, kersen. Ja, dus je kunt alles gedaan hebben. Nou, wil ik mezelf niet vergelijken met de Heere God die als op die manier bezig was. Ik heb alleen maar een net gespannen. Maar wat een teleurstelling kan dat dan zijn als die kersen eruit zien alsof ze van die heerlijke zoete Turkse kersen zijn, zoals je soms kunt kopen bij de groenteboer, en dat ze dan ongelooflijk zuur zijn. Zei ik het weer? Oh, gelukkig. En dat is ook het gevoel wat God heeft. Hij heeft alles gedaan om die wijngaard in orde te maken en te zorgen dat dat vrucht oplevert. En hij kijkt verlangend uit naar het effect van zijn liefde. En dan gaat hij verder in de tekst en dan wordt het heel wat ingewikkelder, Martijn. Misschien wil je de tekst laten zien. Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muren af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet, dorens en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen, geen regen op hem te laten vallen. Misschien wil je de volgende laten zien. Het hart van God bestaat uit liefde. Het bestaat uit het verlangen naar het effect van zijn liefde. En in dit tekstgedeelte, maar ik zal u zo laten zien dat dat ook nog verder gaat, zit daar ook de V van veroordeling in. Anders kwam het niet uit met het woordje lef, om zo maar te zeggen. En dat is misschien wel een grote schok, als je dat beseft. Want zit er veroordeling in het hart van God? Is dat eigenlijk wel bijbels om dat zo te zeggen? Klopt dat eigenlijk wel met de God van liefde die we leren kennen? Zit daar veroordeling in? Nou, in elk geval wel in deze tekst. Ik heb de woorden, de letters van lef niet verzonnen en daarna een tekst bijgezocht. Nee, het was andersom. Ik bekeek de tekst en zag dat er veroordeling in zat. En ik schrok daar zelf ook wel een beetje van, en misschien u ook nog wel. Zit er nou echt veroordeling in het hart van God? Aan welke tekst moet je nou als eerste denken als ik het woord veroordeling zeg? Jullie bijbelvaste goudenaren. Johannes 3, vers 16. Dat gaat niet over veroordeling. Over liefde. Ja, ja. Tekst over veroordeling. Romeinen 8, vers 1. Bingo. Nou, pak hem er eens bij. Ik heb het niet op de tekst, maar laten we er eens bij pakken. Want dat is het eerste waar je aan moet denken natuurlijk. Hè? Romeinen 8, vers 1. Hè? Want daar staat, Romeinen 8, vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dat is weer die L hè, van de liefde. Als wij in Christus zijn, dan zijn we als het ware bedekt door de liefde van Christus. En dan zullen we niet meer veroordeeld worden. Mooie tekst. En toch, als we een stukje verder lezen, dan staat ook de E erin. Laten we maar doorlezen naar vers 5. Daar staat, wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Hier zie je het effect. Zit ook in deze tekst, de letter E van het hart van God, lef. God kijkt naar het effect. Als wij in Christus zijn, dan zullen wij niet meer veroordeeld worden. Maar wie zich door de eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. En tot mijn verbazing kwam ik erachter dat in vers 12 zelfs de letter V zit. Moet je maar eens luisteren. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Lef, het hart van God. Liefde, effect en veroordeling. Je durft het bijna niet uit te spreken. En dan gaat het bij het hart van God natuurlijk niet om die veroordeling. Ik hoop wel dat u dat begrijpt. Het gaat bij het hart van God om dat diepe verlangen in dat lied van de wijngaard om iets te creëren waardoor er een soort van zelfprincipe ontstaat. Hij plant een zuiver ras, een zuivere druivensoort en daar hoef je niks aan te doen. Daar hoef je niet tegen te praten, je hoeft die druivensoort geen bijbelstudies te geven of preken te laten horen de hele dag of opwekkingsmuziek naast hem in zijn spiekertje te zetten. Nee, die zuivere druif die groeit op zoals die is. En dat gaat om identiteit. Die is een zuiver druivenras. En als hij zich ontwikkelt en binnen die wijngaard zich bevindt, dan zal hij ook groeien en bloeien als het ware en vrucht geven. En God had dat verwacht en het gebeurde niet. Dus de liefde van God in ons leven is niet een vrijblijvende liefde. Maar de liefde van God is iets waaruit we volledig mogen leven. Waarin we nieuwe mensen mogen worden en waarin we nieuwe relaties met elkaar mogen hebben. Samenleven en samenleving. In die samenleving waarin Jesaja spreekt, daar was er een groot verschil tussen arm en rijk. Daar was onrecht, armen werden uitgebuit. Dat waren geloofsgenoten, hè? Laat ik dat even vooropstellen. Het was niet, hè? Amos spreekt veel ook tegen andere volken, maar in hoofdstuk 5 begint hij dan tegen Israël te spreken. En dan zegt hij eigenlijk, beste kamergemeente, onder jullie zijn er dingen niet in orde. En dat is belangrijk om te zien en om te beseffen. Misschien kun je de volgende dia laten zien. Het laatste vers. Israël is de wijngaard van de Heer van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar hij oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar hij vond rechtsverkrachting. Misschien wil je de volgende laten zien, Martijn. Lef, het hart van God. Liefde. En hij kijkt naar het effect van zijn liefde in onze harten. Maar er kan ook veroordeling zijn. En dat komt dan met name omdat we niet misschien in hem gebleven zijn. Dat zou kunnen. Want dat is onze taak. Jezus zegt in de bergrede, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Wat is het plan van God om deze wereld te laten zien dat hij goed is? Wat is het plan van God? Dat hij de wereld laat zien dat hij goed is. Dat plan zijn jullie en ik. Wij mogen het lichaam van Jezus zijn. Ons door zijn geest laten leiden. Leren te leven vanuit onze nieuwe identiteit. Dat is ingewikkeld. Als je eerste reactie er misschien is om te roddelen of om er bovenop te slaan. Soms echt of soms figuurlijk. Maar dat je dan mag leren om het kwade te overwinnen door het goede. Zoals Paulus zegt in Romeinen 12. En dat is heel erg ingewikkeld. Dus dat zegt iets over samenleven, hoe we met elkaar omgaan en hoe we niet tolereren dat relaties verstoord zijn geraakt. We kunnen beter een keer keihard ruzie maken en het dan allemaal uitspreken en allemaal eruit spuwen om dan vervolgens samen te bidden. Want dan zal de grond weer helemaal rein zijn en zal alle onkruid weg zijn. Maar laten we nog maar 1 of 2 plantjes staan in no time. Is onze tuin weer overwoekerd met het verderfelijke onkruid van minachting, de ander niet hoger achten dan jezelf. En hoe kunnen we op die manier andere mensen tot God brengen? Als het gaat om recht en gerechtigheid, dan gaat het God niet alleen om dingen doen. Fairtrade koffie drinken, wel of niet vegetarisch eten, nuttige dingen. Wel of geen auto rijden, nadenken over wat je koopt en hoeveel spullen je eigenlijk hebt. Echt bijzonder waardevolle dingen waarin wij wel eens een voorbeeld zouden mogen zijn. In plaats van dat we dat via GroenLinks of de SP binnen moeten krijgen. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar het gaat dieper dan dat, want dat is slechts het gevolg. Maar het gaat om relaties. Ik hou Amos er even bij. Als Amos het volk aanklaagt vanwege het feit dat zij geen recht doen, dat zij hun recht niet laten stromen als water, dan heeft hij het over de onderlinge relaties. En ik kan u verzekeren, God heeft een hekel aan onechte relaties. Dat blijkt uit de hele schrift. Hij heeft alles gedaan in het Oude Testament, zowel in het Nieuwe Testament, zowel als in uw en in mijn leven, om onze grond te bewerken en klaar te maken, om die relatie tussen ons en zichzelf te herstellen door het werk van Jezus Christus. Alles heeft hij eraan gedaan. Er is niets wat we hem zouden kunnen verwijten. Het is onze opdracht om ons aan hem over te geven. We hebben het net gezongen. Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En dat is mooi. Ik wil niet dat je een gevoel overhoudt van veroordeling. Want dat is pas achteraf. Als we het niet doen. Dat kan toch ook niet anders? Hoe kan het anders? Stel je voor, je bent getrouwd en je vrouw heeft er alles aan gedaan om een geweldig huwelijk te bouwen. Het is fantastisch. Ze heeft het eten altijd klaar. Maar ja, maar het is altijd goed. Ze wordt hard gewerkt aan één kant van de zaak. En jij pleegt overspel. En dat doe je continu. Doe je niet één keer. Maar dat doe je gewoon continu. Dat kan niet stand houden. Dat is waar de hele Bijbel over gaat. God zegt, ik heb het allemaal voor jou gedaan. En we gaan het zo zien en meemaken in de tekenen van het brood en het wijn. En de wijn, de druif. Waar Jezus zichzelf gebroken liet worden en kapot liet slaan, liet vernederen om de weg tot de Vader te openen. En wij mogen volgen. Ik vind dat zo verschrikkelijk mooi. Ik hoef daar niks aan te doen. Helemaal niets aan te doen. 2 weken geleden had ik in de eigen gemeente een preek die nogal veel teweeg bracht in de onderlinge relaties. Ik had wat gesprekken met mensen die kerkverlaters zijn geworden. Je hebt kerkverlaters en kerkverlaters. Je hebt kerkverlaters die de kerk verlaten omdat ze eigenlijk het wel goed vinden met het christelijk geloof en het eigenlijk wel best vinden en eigenlijk niet meer zo nodig vinden om naar de gemeente te gaan en allerlei geestelijke dingen te doen. Die zijn ingewikkeld, Want ja, dat is moeilijk. Lauwheid is erg ingewikkeld te bestrijden. Maar in onze dagen merk ik dat er een andere vorm van kerkverlating is. Van mensen die Jezus dieper willen gaan volgen. En zeggen, ik in de kerk, ik red het niet. En ik was daar eerst een beetje kritisch op, denk ik. En ik las een weblog van Rachel Held Evans, een jonge Amerikaanse vrouw die veel schrijft. En zij schreef dat haar generatie de kerk dreigde te verlaten. Niet omdat er geen goede muziek was, of omdat de diensten niet top waren, maar omdat ze Jezus niet kon vinden in de kerk. En ik sprak 2 weken geleden met een meisje van 22 die er ook zo in zat. En ze zei over onze gemeente, het zijn een stel hypocrieten. Mensen die God vooral gebruiken als therapeut met hun zoete liedjes. En voor de 3e keer op rij in een week vragen welke opleiding ik ook alweer deed. Niemand is geïnteresseerd in wat ik werkelijk doe en wie ik ben. Ik voel me alleen in de gemeente. Weet je, van sommige mensen vind ik het niet heel erg dat ze de kerk verlaten. Ik ben ook een mens. Maar als zij de kerk verlaat, dan ben ik de tweede die eruit gaat. Want dit is een mooi mens die hartstochtelijk Jezus Christus wil volgen. En zegt, ik zoek echtheid, maar ik kom veel namaak tegen. Ik hoop er alles aan te doen om hier te zijn als jullie die dienst hebben over eenzaamheid. Van de week had ik een gesprek met iemand en die werkt in de thuiszorg. En die is een man tegengekomen, die is weliswaar ziek, maar daar gaat hij verder niet aan sterven. En toen zijn lievelingsvogeltje overleed, wilde hij niet meer leven. En hij heeft bij een of andere stichting en heeft een heel traject ingegaan om euthanasie te plegen. En ze hebben gezegd, ja, deze meneer heeft inderdaad een compleet leven, 62. We gaan een einde aan zijn leven maken over een aantal maanden. Weet u waardoor? Eenzaamheid. Ik wist niet dat dit kon. Ik weet ook niet hoe we het moeten oplossen. En gelukkig is de Heer het die zijn kerk bouwt en mogen we bij hem zijn. Dus ik hoef er ook niet direct een oplossing voor te hebben. Maar het is ingewikkeld. Lieve mensen, ik weet niet hoe het bij u is in de gemeente. Ik ken jullie een beetje, maar niet zo vreselijk goed. Maar wij kunnen het ons niet veroorloven om geen open en eerlijke relaties met elkaar te hebben. Want we zijn het lichaam van Jezus. En daar zit een hand en een voet en een hoofd en een pink. En een neus zie ik zitten. En weet je wat het lastige is van een lichaam? Daar ben je nooit helemaal tevreden mee. Tenminste, ik niet. Dat begon toen ik 12 werd. Ik ben 43, het is nog niet helemaal over, geloof ik. Ja, dat heb je wel, dan sta je voor de spiegel en dan is je kind te groot. Ik had dat met mijn neus, veel gebeden, niet geholpen, kun je wel zien. Maar het is wel mijn lichaam. Ergens ben ik het ook wel weer gaan accepteren, het is wel mijn neus. En dit is wat ik heb en wie ik ben en wat de Heer me gegeven heeft om mee te leven, om een vrouw vast te houden en lief te hebben en mijn kinderen en het werk te doen wat Hij me gegeven heeft. De kerk is niet een bedrijf wat we bedrijfsmatig kunnen inrichten. En we hebben structuur nodig en ja, ook een pastoraal team. Maar als we vergeten naar elkaar om te kijken, lieve mensen, dan hebben we onechte relaties. En het gevaar is dat we misschien ook onechte relaties met de Heere God hebben. Waardoor we daardoor niet die wijngaard zijn geworden die Hij zou willen. En daar verlang ik echt naar. En daar hoeven we niet zoveel voor te doen, weet je. Dat vind ik nou het mooie van dit lied van Jesaja. Hij heeft alles al gedaan. Hij heeft alles al gedaan in jou en in mijn hart om dingen op te ruimen. En ook al blijven ze soms stekelen. Ik had vroeger een joekel van een minderwaardigheidscomplex en deze week kwam ik erachter dat ik het nog een beetje heb. Ik had die preek gedaan en op maandag kreeg ik via Facebook een bemoediging. Iemand had over mij gedroomd. Dat is al heel eng. Het was ook nog eens een vrouw. En die vertelde mij wat ze aan mij mocht doorgeven. Nou, dat vond ik nogal spannend. En wat ze aan mij mocht doorgeven, dat raakte mij in mijn hart. Bang! Zij wist niet wat het betekende, maar ik wel. En ik liep op dat moment in het park onze honden uit te laten en ik keek op mijn telefoon. En op dat moment, weet je wat het eerste wat ik zei tegen de Heer toen ik dat las? Heer, ziet u mij echt staan? Ik ben 43 jaar, 10 jaar voorganger. Mijn relatie met de Heer is echt goed. En toch schakel ik even terug naar dat kleine mannetje wat zich minder waardig voelt en zei, Heer, ziet u mij nou echt staan? Ben ik nou echt van u? Weet je, dat is toch wat we willen. U en u. Om gewaardeerd te zijn om wie je bent. Niet wat je ooit kan worden door 10 cursussen. Maar wie je bent in al je gebrokenheid en in al je woede en in al je afgunst. En weet je, dat heeft de Heer gedaan. Ook in de wijngaard van jouw leven en in mijn leven is hij begonnen met die liefde. En hij kijkt verlangend uit. De perskuip staat klaar. Heb je gezien bij de poort? Grote perskuip. En de Heer verlangt naar de perskuip en de wijn die hij van jullie en mij kan maken. En hij kijkt elke keer naar de vrucht van onze gemeentes. Hij kijkt naar de vrucht van zijn kerk in Nederland. En hij verlangt naar nieuwe wijn. En ik bid voor de kerk van Nederland dat we niet naar de vee hoeven komen. Dat de Heer zegt, ik heb je nou zoveel tijd gegeven. Ik ruk het uit. Ik begin ergens anders iets opnieuw. Soms lijkt het wel zo in Europa of de kerk gewoon alleen maar zich terugtrekt. Maar lieve mensen, God heeft alle dingen gereed gemaakt. We gaan het zo ervaren in het avondmaal. Niemand van ons heeft iets aan kunnen dragen waardoor hij beter en mooier voor God werd. Maar hij heeft jou geaccepteerd zoals je bent. Hij heeft jou zijn zoon en zijn dochter genoemd. En hij ziet jullie, deze gemeente, als een wijngaard. We zijn allemaal vinyardgemeentes. Dat is wel een beetje gek, hè? Vind je niet? Vinyardgemeentes. En God kijkt uit naar welke wijn die van ons kan maken. En ik verlang daarnaar. Ook omdat ik mensen tegenkom de afgelopen tijd op Happiness of andere festivals die zo dicht bij de Heer Jezus zijn. Maar door Satan tegelijkertijd ook zo ver van hem vandaan gehouden worden. Dat ik denk van Heer, geef ons open ogen voor elkaar, voor u en voor de ander. Dan zal uw wijngaard bloeien tot in eeuwigheid. Amen. Heere God, wat bent u geweldig. Als ik zo dat lied in mij laat resoneren, dan kan ik eigenlijk niet ten diepste beseffen hoe groot u bent en wat u allemaal uit de kast gehaald heeft om in ons leven dingen weg te breken. Om een wijngaard te planten in ons hart. Soms moet ik ook eerlijk zeggen dat we het zelf zijn die een stukje van die grond ook een beetje stiekem voor u weghouden. Daar groeien nog allerlei planten op die we lastig vinden. Doornen en distels, schijndruiven ook wel. Soms pronken we er misschien zelfs mee. Dan zeggen we misschien, Heer, u mag dat stukje land van mijn hart bewerken. Maar ik heb nog een stukje, dat wou ik nog even voor mezelf houden. Om af en toe lekker in te zitten. Om af en toe in te zwelgen. En te zien hoe die planten groeien. Heer, u wilt gelukkig dieper gaan. En we hebben net een mooi lied gezongen dat u goed bent. Want dat is het. Ik wil niet weggaan en mensen achterlaten met het gevoel dat u een veroordelende God bent. Want nee, u bent zo'n grote liefdevolle God dat uw liefde iets moet uitwerken. Dat kan niet anders. We hebben ook gezongen. En misschien wel heel hartstochtelijk. En misschien is het ook zo'n mooie melodie. Dat helpt ook soms wel. Dat we onszelf aan u overgeven. En daar verlang ik misschien nog wel het meeste van. Het meeste naar. Dat we opnieuw onszelf toewijden aan u. Maar ook aan elkaar. En dat we zeggen, broeder, zuster, ik wil nog eens terugkomen op dat moment. Ik heb het gevoel dat je geen recht hebt gedaan. Ik heb het gevoel dat ik vooral met anderen over jou heb gesproken, maar niet met jouzelf. En ik ga gewoon staan en zeggen, hier ben ik, in al mijn gebrokenheid en mijn zwakheid. Wil je me vergeven? Want we zijn het lichaam van Jezus. Heer, u bent het hoofd. Wat is dat mooi. Dat we naar u mogen opkijken. En dat we niet de pink en de andere pink naar elkaar hoeven blijven kijken, maar dat we gevoed worden door het hoofd. En dat we sterk gemaakt mogen worden door het hoofd. Heer Jezus, u bouwt uw kerk, niet wij met ons activisme. Maar dan mogen we wel eerst leren dat er een edele druivensoort in ons geplant is dan met u, Heer Jezus. Heer, wat bent u groot en boven alles en iedereen te prijzen. We prijzen uw naam. Halleluja. Amen.